Goed, we hebben een nieuw podium. Dus nou gaan we het vandaag vanaf hier doen. Ik loop wat heen en weer. Ik wil het gaan hebben over zalving en identiteit. Deel 2. En dus ik hoop dat je die van de vorige keer ook hebt gehoord. Zalving en identiteit. Want ik ga een serie daarin doen waar ik telkens kijk naar het leven van David. Omdat David heel krachtig beweegt in de zalving. En ik denk dat wij als kerk, maar jij als individu ook, iets moet leren over zalving en identiteit. Dat we ons realiseren, die twee, die horen bij elkaar. We moeten leren bewegen onder de zalving en tegelijkertijd moeten we ook leren om te leven vanuit de juiste identiteit. De identiteit die we hebben gekregen in Jezus Christus. Dus ik heb het heel bewust niet telkens over karakter. Want bij karakter denken we aan karaktertraining. Dan moet je op mannenweekend en dan moet je eigen tent gaan sjouwen. En dan moet je je eigen potje koken, et cetera. En dan word je dan een stoere vent van. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar dan zijn we maar met één aspect bezig. Dan kan het soms zo voelen alsof we alleen maar met deze aarde bezig zijn. Nee, ik geloof dat de sleutel in alles ligt, is dat we leren te leven vanuit onze hemelse identiteit. Dat we moeten leren te kijken naar wat zegt Jezus, wat zegt het woord, hoe kijkt hij naar mij, wat vindt hij van mij. En dat als waarheid gaan omarmen in je leven, zodat je merkt dat je van binnenuit gaat veranderen. Maar je kan prachtig leven in die identiteit, maar zonder zalving ben je nog steeds maar een beetje bezig zoals jij vindt dat het moet gaan. Nee, we moeten leren gevoelig te worden voor de zalving van God. Wat hij wil doen. Wat hij aan het doen is. Wat zijn prioriteiten zijn. Nou, ik heb de vorige keer ook gelezen, Lucas 4, vers 18 en 19. Waarin Jezus Christus die tekst uit Jesaja in vervulling brengt door hem op zichzelf van toepassing te verklaren. En daar staat dit. De geest van de Heere is op mij, zegt Jezus, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid en om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dit is een moment dat je helemaal uit je dak mag gaan. Dit is wat Jezus is en is gaan doen. Hij is dat evangelie gaan prediken. En prediken is als een heraut het verkondigen. En heraut in die dagen, die brachten nieuws van de keizer, van de koning. En die brachten dat niet al twijfelende van nou, de koning heeft iets besloten, maar ja, ik weet het niet hoor, of hij dat wel helemaal gaat doen. En zoals wij zoiets kunnen hebben met als een regering een besluit neemt, dan denken we van nou, moet je eerst zien of ze dat wel echt gaan doen. Nee, in die dagen als een koning een besluit nam, dan gebeurde het. En herauten werden uitgezonden in dat koninkrijk om die boodschap te brengen. Hey, het is nu anders. Vanaf nu geldt er dit. Vanaf nu gaan we het zo doen. En alle macht en alle kracht van die koning en dat koninkrijk was daarachter. En dat vond dus ook plaats. En dat woord wordt gebruikt voor het koninkrijk van God. Als een heraut is dat goede nieuws bekendgemaakt. Omdat alles daarin moest shiften. Alles moest daarin veranderen. En dan zegt de Bijbel dat wij in Christus ook gezalfd zijn. Hij heeft ons gezalfd. In 2 Korinthe 1 vers 21. Hij heeft jou en mij gezalfd met datzelfde evangelie van genade. Hij heeft jou gezalfd om datzelfde te doen wat Jezus deed. Te genezen wie gebroken van hart zijn. Gevangenen vrij te maken. Blinden het gezichtsvermogen. Wie was de persoon met dat linkeroog? Daar. Hoe gaat het nu? Nog hetzelfde? Blijf ontvangen. Kom zo straks na de dienst ook even naar voren. Woorden van kennis pakken we vast en we laten ze niet los. We geloven dat God daar iets in spreekt, omdat hij iets wil veranderen, omdat hij iets tot aanzijn wil brengen. En wij zijn een volk wat vast blijft houden. Amen. En de vorige keer ben ik begonnen met 1 Samuel 16, dat mag je alvast opzoeken. Waarin we het levensverhaal van David volgen. En heb ik jullie laten zien hoe onder die zalving, dat Gods geest kwam over David, dat het eerste wat David deed is niet letten op die roeping, letten op die positie die hij nu kreeg als koning, als opvolger van Saul. Nee, hij bleef letten op zijn passie en dat was God te dienen. En zijn volk te dienen. En dus toen daar die vraag kwam van, hey, wil je naar Saul gaan en wil je hem dienen? Stapte David direct in die flow en ging die dienen. Zalving brengt je tot dienstbaarheid. Zalving, als zalving komt op je leven, dan ben je niet bezig met jezelf, dan ben je bezig met God te dienen en wie hij lief heeft. En als er één ding is wat zeker is, is dat God zijn bruid lief heeft en dat is zijn gemeente. En dus als je in de zalving van God beweegt, dan hou je van zijn gemeente. En dan hou je niet alleen maar van zijn universele gemeente, want dat is makkelijk. Hè? Dan kunnen we zeggen, ik hou van de hele kerk. Ik kan ook heel makkelijk zeggen, ik hou van jullie allemaal. Maar het wordt pas echt zichtbaar in de plaatselijke contacten. En zo is dat ook met gemeente zijn. God heeft een universeel lichaam en tegelijkertijd heeft hij dat opgedeeld in allerlei plaatselijke gemeentes. En in die plaatselijke gemeente wordt jouw dienstbaarheid echt zichtbaar. Daar ga je merken, gaan wij merken, dat zalving op je leven rust. Omdat het zich uit in jouw dienen in het huisgezin van God. Daar waar jij geplant bent door God. Dus leer dat van David. Hey, als je wil bewegen onder de zalving van God, sta dan ook toe dat die zalving jou vrij maakt om je te verbinden aan die plaatselijke gemeente en daar zichtbaar te worden. In Hooglied 1 vers 3 zegt iets anders mooi over zalving. Daar staat namelijk dit: heerlijk van geur zijn uw oliën, als uitgegoten olie is uw naam. Als er iets te maken heeft met zalving, is het wel dat de naam van Jezus zichtbaar wordt. Daar waar zalving stroomt, wordt Jezus geëerd, wordt Jezus gevonden, wordt Jezus geroken, wordt Jezus gevoeld. Kom je in de atmosfeer van Jezus alleen. Kenmerk van zalving, als dat beweegt in een samenkomst, als zalving rust op ons leven, is dat we verliefd zijn op Jezus. Dat die naam makkelijk uit jouw mond komt. Dat is dus ook een test. Of je in een gezalfde omgeving bent of niet. Als de naam van Jezus niet verhoogd wordt, zit je niet in een gezalfde omgeving. Als Jezus niet geëerd wordt, als er niet getoond wordt dat we buigen voor hem, dat we verliefd zijn op hem, dan beweeg je niet in zalving. Als jij beweert gezalfd te zijn door God, maar je hebt het nooit over Jezus, dan is dat onecht, dan is dat niet waarheid. Want daar waar de olie van God stroomt, wordt de naam van Jezus zichtbaar. De Heilige Geest is de Geest van Jezus. De Heilige Geest zoekt voortdurend om het uit Jezus te nemen en om Jezus te verheerlijken, om Jezus zichtbaar te maken. En die zalving komt dus op jouw koninklijke identiteit, als zoon, als dochter, als vertegenwoordiger van hem. En die zalving is iets anders als de doop met de Heilige Geest, of het bewegen in de gaven van de Geest. De doop van de Heilige Geest, die maakt dat jij helemaal ondergedompeld wordt in de Heilige Geest, dat hij als persoon in jou komt, dat hij daar woning in maakt en dat hij die helper is die tot je spreekt en die maakt dat jij in die identiteit gaat wandelen en dat je gehoorzaamheid gaat oefenen aan het woord van God en dat de gaven van de Geest die hij meeneemt, dat je die gaat uitoefenen, dat je die zichtbaar gaat maken en die vrucht van de Geest die gaat groeien in je karakter, zodat je het karakter van Jezus gaat krijgen. Maar de zalving, die is ineens heel doelgericht. Die zalving, die maakt dat je die dingen precies gaat doen op de timing van God die God voor ogen heeft. Die maakt dat je in je roeping komt. Dat je weet en weet en weet, hey, dit is wat God van mij vraagt. Niet alleen maar eventjes, maar voor een langere periode. En in het Oude Testament zien we dat zalving komt op enkele personen, zoals een David. En dan komt David ineens in zijn koningschap. In het Nieuwe Testament wil de zalving komen op ons allemaal, maar tegelijkertijd wil die in ons allemaal iets vrijzetten van die unieke roeping die God op ons leven heeft. En tegelijkertijd is er een groot verschil met het Oude Testament, namelijk dat het niet alleen maar gaat om individuen die in hun roeping komen, maar dat God kijkt naar het geheel wat in zijn roeping komt. God wil iets doen in ons samen. Wij zijn allemaal koningen en priesters. Daarom als we samen komen, zal de zalving van de Heilige Geest ons in gezamenlijkheid gericht willen maken op dat wat de Heilige Geest op dat moment naar voren brengt. En vraagt dat voor ons dus een bewustzijn van, oké, als de Heilige Geest nu hier naartoe beweegt, dan ga ik meedoen met dat specifieke wat hij nu doet. En daar wil ik zo nog wat dieper op ingaan. Dus hou dat even vast. Hij wil ons leiden in ons samenkomen naar dat specifieke wat hij voor ogen heeft vandaag. Het leven van David. 1 Samuel 16. De Heilige Geest was op David gekomen. Dat lezen we in vers 13. Sta op, zei God tegen Samuel. Zalf hem, want deze is het. En Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest des Heren David aan. En daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Maar van Saul was de geest van de Heren geweken. En een boze geest die van de Heren kwam, joeg hem angst aan. En toen zeiden de dienaren van Saul tot hem, zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan, iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest Gods over u komt, moet hij die bespelen en gij zult u beter voelen. En Saul zeide tot zijn dienaren, ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. En toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon van de Bethlehemiet Isaï gezien, die spelen kan. En hij is een dappere held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte, en de Heere is met hem. En daarop zond Saul bode naar Isaï met het verzoek, zend mij uw zoon David, die bij de schapen is. Een wonderlijk verhaal. Want hier staat dat van Saul de geest des Heren geweken was. Terwijl Saul had de Heilige Geest ontvangen toen hij gezalfd werd tot koning. Maar nu zegt de Bijbel, de Heilige Geest is van hem weg. O jee. Maar dan komt er nog iets ergers aan. Er staat een boze geest die van de Heren kwam, joeg hem angst aan. O jee, God stuurt hem een boze geest. Nou, dat gaat een beetje knellen toch? De Heilige Geest kan weg van me en ik kan een boze geest ervoor in de plaats krijgen. Maar ja, dan is het belangrijk dat je wel begrijpt dat dit het oude verbond is en dat we nu een nieuw verbond hebben. Ik heb daar een mooi schemaatje van gemaakt. Het Oude Testament zien we dat God nu een boze geest stuurt naar Saul en dat Gods geest verdwijnt van Saul. Maar dat komt omdat in het Oude Testament zien we eigenlijk als lijn regelmatig, bijna altijd, maar er zijn wat uitzonderingen, dat God niet vooruitgrijpt op het volbrachte werk van Jezus. Maar dat hij gewoon moet rekenen met het feit dat Jezus Christus nog niet aan het kruis is gegaan op Golgotha. Dat betekent dat maar enkele mensen ontvingen de geest van God. Maar die geest van God, die kon ook weer weggaan afhankelijk van wat zij deden met hun leven en hoe ze stonden in hun relatie met God. Zelfs David bad in 1 Samuel, of in Samuel 51, Heer, neem alstublieft uw heilige geest niet weg van mij. Alstublieft, Heer, als ik zondig, neem dan alstublieft uw geest niet weg van mij. Hij had ook kunnen zingen, Heer, stuur alstublieft niet een boze geest naar mij, als ik zondig. Want dat is onder het oude verbond. Zijn de dingen afhankelijk van jouw gehoorzaamheid? Saul was ongehoorzaamheid aan God. Hij luisterde niet naar wat God had gesproken door de profeet Samuel heen. Hij offerde zelfstandig in plaats van dat hij Samuel het offer liet brengen. Hij was bang voor de mening van het volk. En hij dacht, oh, het volk moet nu al zo lang wachten op het offer. Dus ik ga zelf maar het offer brengen. En toen Samuel daarom op aansprak, toen vergoeilijkte hij ook nog zijn verhaal. En toen zei hij van, alsjeblieft, val me niet af ten overstaan van de menigte, want dan zijn ze helemaal klaar met mij. Doe net alsof je met me bent. Hij was heel erg bezig met zijn eigen positie. Hij was heel erg bezig met wat mensen van hem vonden. Hij was heel weinig bezig met wat God van hem vond. En toen sprak God en hij zei, mijn geest gaat nu weg van jou en ik ga mij een andere koning zalven. Een man naar mijn hart. Dus in het oude verbond kan iets weggaan en kan je er iets voor terugkrijgen. Maar heel veel christenen lezen dan zo'n tekst en die zijn dan ineens bang dat dat met hun ook kan gebeuren. Kijken dan ineens naar hunzelf van, ja, ik heb nu deze moeite, ik heb nu dit vanwege mijn zonde. En God doet dit, want God wil me een lesje leren. Nee, onder het nieuwe verbond zien we dat Jezus boze geesten wegstuurt. Onder het nieuwe verbond gaat Jezus naar de hemel en gaat hij zitten op zijn troon. En dan zegt hij vanuit de troon, hey, nu zend ik mijn Heilige Geest naar jullie. Niet vanwege jullie, maar vanwege wie ik ben en wat ik heb gedaan. Onder het nieuwe verbond kijkt God niet meer naar jouw gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Hij kijkt naar de gehoorzaamheid van Christus. Dus als jij geloof hecht aan wat Jezus heeft gedaan voor jou, dan ben je door genade ineens gered en behouden en ben je deel van het koninkrijk van God geworden. En gaat genade stromen en gaat genade werken en komt ineens onverdiend de genade van God over je leven. Komt onverdiend zijn Heilige Geest in je wonen. Komt onverdiend de zalving op je leven. Gaan niet boze geesten door God naar jou toegezonden worden. Nee, word je een dienstknecht van God die boze geesten uit anderen wegjaagt. En dus dat wat met Saul gebeurt, hoeft niet te gebeuren met jou, omdat jij in Christus bent geplaatst door jouw geloof. En zo kan je dit heel ontspannen lezen. Ga je dat vanaf nu af aan ontspannen lezen? Zulke verhalen? Hey, dit is niet voor mij, lekker pu. Dit is niet voor mij, prijs de Heer. Hey, ik hoef Psalm 51 niet na te zingen met David. O Heer, neem alstublieft uw Heilige Geest niet van mij. Ik zie dat soms nog wel eens terugkomen in allerlei liedjes. En dan zingen we dat uit volle borst mee. Want het klinkt zo mooi op de melodie. Maar het is geen waarheid. Want er is in God helemaal geen verlangen om zijn Heilige Geest van jou weg te nemen. Vanwege jouw falen en vanwege jouw tekortkomingen, nee. Want hij kijkt naar Jezus. Oh ja, je kan best wel merken dat de Heilige Geest niet meer zo intiem werkt in jouw leven. Ja, dat kan je merken. Het kan best zo zijn dat je als kind van God gedoopt bent in water en gedoopt bent in de Heilige Geest. En tegelijkertijd dat je arm leeft. Dat je leeft zonder de Heilige Geest. Dat je nauwelijks bewust bent dat hij praat met je. Vaak zegt de Heilige Geest veel meer tegen jou en mij als dat wij in de gaten hebben. Want we luisteren gewoon heel slecht. We zijn heel gevoelig voor de stemmen van ons vlees, voor de stemmen van de wereld om ons heen. Maar heel slecht gevoelig voor de dingen van boven. Daarom roept de Bijbel ons aan, telkens opnieuw, hey, word vol van de geest, word vol van de geest. En zie je ook regelmatig dat de Bijbel zegt, word niet vol van de wijn, maar word vol van mij. Word opnieuw vervuld. Zie je in Handelingen 4 dat de gemeente bij elkaar komt en het uitroept naar God. En ze gedoopt zijn met de Heilige Geest. En dan staat er ineens dat de Heilige Geest opnieuw over ze kwam. Daarom is het belangrijk dat je honger en dorst naar God. Dat je verlangen hebt om het woord van God te lezen. Dat je je voedt daarmee, zodat je vol blijft. En elke keer opnieuw, als je in samenkomsten komt, de eerste dag van de week, dat je zegt, Heer, ik ben hier om u te eren, maar ik ben hier ook om weer vol te zijn van u. En ik wil van u ontvangen. En zie je dat niet als een afwijzing als je naar voren gaat van, oh, daar staat hij weer hoor, want hij moet weer vol worden van de Heilige Geest. Jongen, wat een zielepoot. Hij is toch gedoopt? Nee, hij staat hier om weer vol te worden van de Heilige Geest, want hij wil meer. Hij wil meer. Want hij realiseert zich, als ik meer heb, gaat er ook meer overstromen. Bill Johnson zei laatst zo mooi van, een kenmerk van vol is dat je overstroomt. Dat is wat Psalm 23 zegt. Mijn beker stroomt over. Vol is niet dat het net tot hier is. Vol is dat je het kwijt moet. Dat je het kwijt moet, dat je het wil uitdelen. Saul heeft last van een demon. Daar geloven ze in die tijd. In onze tijd wat minder. In die tijd waren ze wat bijbelser. Rijk der duisternis bestaat, er zijn demonen. Satan is daar. En Satan heeft heel veel invloed omdat heel veel mensen vleeselijk leven en geloof hechten aan dat wat hij zegt. Dus toen Saul begon te zondigen en in ongehoorzaamheid kwam, trok dat ook die boze geest aan. God stuurde, maar tegelijkertijd had die boze geest zoiets, daar wil ik wel zijn. Daar is een vleeselijke man. Daar is een ongehoorzame man. En men was in die tijd zo helder van geest dat men zich realiseerde, hé, maar daar is een antwoord op. Laten we iemand zoeken die aanbidding brengt. En toen kwamen ze uit bij de gezalfde des Heren David. Hoe wonderlijk is dat? David was een man van aanbidding. Was een man die God aanbad, niet alleen maar daar waar mensen het hoorden of zagen. Nee, maar hij aanbad God in zijn stille tijdkamer, om het maar zo te zeggen. Gewoon in het veld bij zijn schapen. Hij was een man die gericht was op God. En men herkende dat als er gezalfde aanbidding is, dan doet dat dus iets. Dan verandert dat iets in de atmosfeer. Dan maakt dat dat duisternis los moet laten. Dan maakt dat dat jukken gebroken worden. Dan maakt dat dat er verandering plaatsvindt. Die knechten van Saul hadden dat in de gaten. Hebben wij dat ook in de gaten? Dat aanbidding de tegenwoordigheid van God uitnodigt. Dat aanbidding de beweging van de Heilige Geest bekrachtigt. Zo willen wij hier vanaf het podium met jullie, met ons in de zaal, bewegen in aanbidding. Dat we zoeken de tegenwoordigheid van God, hoe die beweegt in ons midden, waar zijn zalving naartoe gaat. En dat betekent dat we dus met elkaar gevoelig willen blijven. Oké, Heilige Geest, wat bent u aan het doen? Welke richting geeft u nu? Welk lied op welk lied gaat u nu aan? En heel vaak merken we dat, merk ik in ieder geval dat. En waarschijnlijk wel wat meer met mij. Van, hé, dit lied, die gebruikt de Heilige Geest om iets wakker te maken. Hier doet hij iets in. Hier mogen we op doorgaan. Wie herkent dat? Dat dat wel eens plaatsvindt. En dat is niet altijd jouw favoriete liedje, toch? Als je heel eerlijk bent, is niet altijd je favoriete liedje. Soms kan het je favoriete liedje zijn en na verloop van tijd merk je, hé, maar daar komt de Heilige Geest niet meer zo op als dat hij kwam. Dan is er ineens iets anders. En dan vraagt dat van ons als kerk dat we zeggen, ja, maar ik ben niet bezig met mijn favoriete liedje, ik ben bezig met wat de Heilige Geest wil doen. Want het is niet mijn samenkomst, het is zijn samenkomst. Hij wil de regie hebben. Hij is God. En van ons is het van belang dat we in samenkomsten veel meer bezig zijn met wat God wil in plaats van wat we zelf willen. We zijn vaak heel erg gericht op dat wat het met mij doet in plaats van dat wat het met God doet. We zijn niet om onszelf te aanbidden, we zijn hier om God te aanbidden. Dat is echt een mega verschil. Dat betekent dus dat als de Heilige Geest een focus op iets legt, dat hij eigenlijk van ons verwacht dat we als één lichaam onze focus daarop leggen. En dat we niet afhaken omdat we denken van ja, maar dat is mijn liedje niet. Of ja, ik zie wel dat de Heilige Geest iets aan het doen is, maar ja, hij doet iets niet met mij nu, dus nu haak ik af. Ja, op dat moment ben je dus bezig met jezelf in plaats van met de Heer. Dus het vraagt van ons heel erg veel groei in volwassenheid dat we in het samenkomen als kerk, dat we ons realiseren, oké, Heilige Geest, u gaat sturing geven aan deze samenkomst. U gebruikt daar de leiders voor in deze samenkomst. Tegelijkertijd kunnen de leiders ook merken dat de Heilige Geest het zo overneemt dat zij ook verrast raken. Oké, dit had ik niet verwacht. Maar dan zullen ze in hun leiderschap mee gaan bewegen met dat wat de Heilige Geest doet. Omdat God ze daarvoor heeft aangesteld. En dan gaan we met elkaar merken, hé, dat we doorbreken. Dat we doorbreken. Niet omdat we allemaal de juiste focus hebben naar iets wat God aan het doen is. Nee, omdat we laten zien aan God, ik heb een focus op u. En ik heb niet een focus op mezelf. God kan dingen wel eens testen bij ons. Door zo'n worshipleider, waar is Gert? Heel lang hetzelfde nummer te laten zingen. Dan hebben we zoiets van, Gert, nou weet ik het wel. Wie denkt dat wel eens? Zullen we eens eerlijk zijn? Ja, zie, zijn er een paar. Voel je niet afgewezen hoor. En dan komt God bij jou. Ja, bij jou. In de hemel zingen ze nog steeds heilig, heilig, heilig. Hebben ze nog geen ander woord bedacht. Het is nog steeds datzelfde woord heilig. Vervelend hè, als die Hollanders daar komen. Het eerste wat we daar willen doen, dan stoppen we met dat woordje heilig. Het wordt tijd voor iets anders. Zalig. Wij maken er zalig van. En dat we kunnen dat ook zo dramatisch zeggen, zalig, dat we echt het idee hebben van, nou, ik weet niet of dat zo zalig is. Maak even een grapje van, maar dit is serieus. God wil ons brengen in dat stukje verbrokenheid waarin wij niet bezig zijn met onszelf, maar we bezig zijn met Hem. Dat we misschien dat woord niet meer meezingen wat Gert zo enthousiast meezingt, alsof hij het voor de eerste keer nog zingt. Maar dat we stil worden en dat we in aanbidding gaan voor God. En zeggen, Heer, ik focus nu op U. Ik focus nu op U. En dan zullen we zien dat de zalving doorbreekt. Dan zullen we zien dat de Heilige Geest de eer krijgt. Dan zullen we zien dat we niet met onze mond zeggen, ja Heer, van U is de samenkomst. Ja Heer, we komen om U te eren. Ja, Amahula, we komen om U te eren als het precies gaat zoals wij het willen. En het net zo lang duurt als wij willen. Want ja, wij willen toch straks snel naar de koffie en de taart. Want mijn maag knort weer. Wij willen van alles. Maar het gaat erom dat we ons realiseren, Heer, wat wil U? Wat wil U? En als God in ons midden die enkeling wil bereiken, is het belangrijk dat wij zeggen, en dat willen wij met U, die enkeling. Dat willen wij met U. Tot slot voor vandaag. Saul krijgt verlichting van de zalving. Daarvoor wordt David gehaald. Maar hij krijgt geen bevrijding. Elke keer als David daar is om te aanbidden en om God groot te maken, dan verandert er iets in de atmosfeer en die geest gaat weer weg. Maar het vervelende is dat die geest telkens weer terugkomt. Dus elke keer moet hij David weer halen. Maar op een gegeven moment heeft dat helemaal geen effect meer. Want Saul is niet bezig met zijn identiteit te vinden in God. Nee, Saul is bezig om zijn vleeselijkheid vast te houden. Hij verandert helemaal niet van binnenuit. Saul wordt helemaal niet wakker voor David en voor de zalving die met hem is en dat God met hem is. Zo van, oké, Heer, ik bekeer me nu tot U en wat ben ik toch ongehoorzaam geweest en wat heb ik toch gefaald. Heer, heb genade met mij en ik zie nu dat die boze geest op mijn leven telkens komt en al telkens als David daar is, dan gaat hij weg. Hey, hoe kan dat nou dat hij bij David wel weggaat en als ik er ben, als ik een liedje zing, dan gebeurt er niks. Hij leert helemaal niks van dit gebeuren. Nee, hij grijpt zich vaster aan zijn positie met als gevolg dat hij eerst David lief heeft in vers 21. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar en deze hield veel van hem en hij werd zijn wapendrager. Nou, we denken, wauw, wat een geweldige love story. Saul hield van David als een vriend. Wauw, je bent mijn makker. Ja, waarom? Omdat David iets regelde voor hem als koning. Hij bevestigde zijn positie. Maar er gebeurde niks in zijn hart. Hij werd niet gebroken. God gaf hem een kans. Wij redeneren altijd heel zwart-wit. Hè? God heeft Saul uitgeserveerd en heeft David aangesteld. En voor Saul is het einde oefening. Nou, als dat zo was, dan was Saul per direct weg geweest. Maar dat is niet zo. Saul heeft heel veel kansen gehad in God om zich te bekeren. Niet om koning opnieuw te worden, maar wel op zijn minst weer vervuld te worden met Gods geest en gewoon een dienaar te worden van David. Maar Saul ging van kwaad tot erger. Saul bekeerde zich niet. Hij werd zelfs een vijand van David op een gegeven moment. Dat hij met speren naar hem begon te gooien. Dat hij hem dood wilde hebben. De zalving brak niet het juk bij Saul. Waarom niet? Omdat zijn hart nog steeds vol was van hemzelf en weinig van God. Hij had geen ontzag voor God. En dus zalving kan iets doen met je. Maar dat wil niet zeggen dat je niet je hart moet onderzoeken van, Heer, sta ik recht ten opzichte van U. Zalving kan aangenaam zijn voor je voor een tijd. Maar als je je hart niet overgeeft aan God, gaat het tegen je werken. Zalving ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid om je leven over te geven aan Jezus. En om je identiteit te vinden in hem. En om te zeggen, Heer, ik wil meer en meer op u gaan lijken. Die twee gaan samen. En bij Saul zien we hoe het niet samen gaat inderdaad. Hoe hij naar het verkeerde kijkt. Hoe hij in de zalving niet het juk laat verbreken. Dan mijn oproep aan jou vandaag is om in dat avontuur wat we ingaan met elkaar als kerk, dat je zalving nooit vrijblijvend ontvangt. Dat je nooit dat goedkoop ontvangt. Maar dat je altijd dat ontvangt vanuit een nieuwe, hernieuwde toewijding aan God. Dat je altijd je realiseert, Heer, wauw, wat een genade dat ik mag ontvangen. Maar Heer, dat vraagt van mij dat ik u ga dienen. Dat ik uw gemeente ga dienen. Dat vraagt van mij, Heer, dat ik jukken laat verbreken over mijn leven en mijn hart laat besnijden door u. Dat vraagt van mij, Heer, dat ik werkelijk mijn focus heb op wie ik ben in Christus. En niet meer ga kijken naar wat ik allemaal vind dat ik mag zijn. Maar dat ik zeg, nee, Heer, ik wil zijn zoals u vindt dat ik moet zijn. Ik laat niet langer mijn leven roven door al die leugens die zo lang gesproken zijn in mijn leven. En dat is voor sommigen van ons echt aan de hand om te zeggen, Heer, dat zalving moet dat nu breken. Ik wil niet langer geloof hechten aan die leugens. Maar ik wil tevoorschijn komen als zoon, als dochter van u. Nederig, maar wel vol onder uw zalving. Dank u wel, Jezus. U bent gekomen om bevrijding te geven vandaag. U bent gekomen om jukken te breken vandaag. U bent gekomen, Heer, om mensen in hun bestemming te brengen. Dat doet u door zieken te genezen, maar dat doet u ook door die valse identiteit die velen nog omdragen, Heer, dat we die loslaten en zeggen, nee, Heer, ik richt mij op u alleen. Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. En als jij hier voor het eerst bent en je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven, of je komt hier al vaker en je hebt al vaker deze uitnodiging gehoord, maar telkens opnieuw heb je je laten tegenhouden door schaamte, door schuldgevoelens, door meningen van mensen. Dan kijk je alleen maar naar het natuurlijke. Je kijkt alleen maar naar jezelf. Je kijkt alleen maar naar deze aarde in plaats van dat je kijkt naar wat de hemel heeft gedaan voor jou. Dan daag ik je uit vandaag. Kijk niet langer naar al dat aardse. Kijk niet naar al dat stoffige. Maar kijk naar mij, zegt Jezus. En laat je hand zien dat je mijn hand wil vastgrijpen. Toon jezelf aan mij. Wees niet langer bang voor mij. Wees niet bang voor wat mensen van mij bedacht hebben. Maar kijk naar mij zoals ik ben. Ik ben de goede herder. Ik heb mijn leven ingezet voor mijn schapen. En jij bent mijn schaap. Ik ben voor jou aan dat kruis gegaan. Ik heb al jouw lasten, al je zonden, al je hoogmoed, al je trots heb ik gedragen. En ik veroordeel je niet. Sterker nog, ik heb je lief. En ik trek je nu naar mijn hart. Ik wil maaltijd met je houden. Als dat voor jou is, laat me dan je hand zien. Zij zegt, ja, ik wil die Heer en Heiland ontmoeten vandaag. Ik wil eeuwig leven hebben met Jezus. Laat me dan je hand zien. Steek hem duidelijk op. Schaam je niet. Laat me je hand zien. Jezus. 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 Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik geloof dat een aantal mensen gewoon mogen gaan staan in de tegenwoordigheid van God. En zichtbaar maken, Heer, ik wil mee gaan bewegen met uw zalvingen. Ik wil anders in samenkomsten komen. Ik wil niet langer bezig zijn met mijn meningen, met mijn gedachtes. Ik wil me gaan overgeven aan uw aanwezigheid. Maak die keuze vandaag. En laat zien, Heer, ik ga naar een ander level met u komen.